Goedemorgen gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u, en in het bijzonder de gasten die in ons midden zijn, hartelijk welkom in deze dienst, waarin dominee Hof uit Dodewaard zal voorgaan. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen uit de bundel op toonhoogte, lied 163, de versen 1 en 5. Van u zijn alle dingen, van u, o God en Heer. Dit lied is afgedrukt op de weekbrief. De kerkenraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting worden u allen rijkelijk geschonken van God de Vader, van Jezus Christus de Zoon, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we mogen deze dienst voortzetten bij het zingen van Psalm 146, daarvan het eerste en het zesde vers. Prijs de Heer met blijde galmen, gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. En het zesde, het is den Heer wiens mededogen blinden schenkt het liefelijk licht. Wie in stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. 1 en 6, Psalm 146. We luisteren met elkaar naar de woorden uit de wet van de Heere en we zingen daarna uit Psalm 1 het eerste vers. Welzalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op het pad van zondaars staat. Gemeente, stellen wij ons ook vanmorgen onder de tucht van de wet van de Heere. Want de Heere heeft gezegd dat wanneer we zijn geboden onderhouden en in acht nemen, dat we dan het leven mogen verlengen in het land dat de Heere ons geven zal. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben en u zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of van wat onder op de aarde is, of van wat in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor ook niet buigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van al degenen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, dat betekent niet zomaar, niet leeg gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden, al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U niet, uw zoon niet, uw dochter niet, uw slaaf niet, uw slavin niet, uw vee niet. De vreemdeling die binnen uw poorten is, evenmin. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt. En alles wat daarin is. En hij rustte op de zevende dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, u zult niet begeren zijn slaaf, zijn slavin, zijn rund, zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft die woorden uit dat oude verbond, uit dat oude testament samengenomen, toen aan hem gevraagd werd, wat is nou het grote gebod in de wet? Waar gaat het nou om? Wat is nou het belangrijkste? Toen heeft de Heer Jezus geantwoord, u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met al uw verstand, met al uw krachten. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze twee geboden, God lief hebben boven alles, de naaste als onszelf, hangt heel de wet, al de boeken van Mozes en alles wat de profeten geboden hebben. Amen. Dan laten we samen een zegen vragen over de dienst die we vanmorgen met elkaar mogen hebben hier. Getrouwe God, almachtige Vader in de hemel, zeer te prijzen en te loven bent u, Heere, die in uw genade, in uw grootheid, ons deze dag gegeven hebt. Een prachtige dag, de zon schijnt en wat dat betreft is dat voor heel veel mensen aangenaam en plezierig. Maar Heere, nog meer wanneer wij er oog voor krijgen dat wij vanmorgen gewoon weer op mochten staan. En we zullen dat misschien allemaal vanzelfsprekend vinden, maar zo vanzelfsprekend is dat niet. Heere, dat is iets van uw genade en uw zegen die we daarin ook mogen ervaren. En als we dan ons ook mogen realiseren, Heere, dat u ons roept om samen te komen als gemeente naar uw huis, om ons te stellen onder uw woord, omdat u ons die grote boodschap van uw liefde en uw genade wil verkondigen, dan is dat nog meer geweldig. Dan is dat nog meer wat indruk op ons kan maken. Heere, zo lief hebt u ook ons. En dan gaan we kijken naar ons, naar onszelf. En dan hebben we die woorden van uw wet gehoord. En dan moeten we het inderdaad, Heere, belijden. We zijn het helemaal niet waard. We zijn het eigenlijk helemaal niet waard, want Heere, we hebben zoveel overtredingen gemaakt, ook in de week die achter ons ligt. En ja, dat u er alle recht toe zou hebben, dat u tegen ons zou zeggen, ik wil met u en met jou niks meer te maken hebben. Maar zo bent u niet. Want u bent een God die in liefde naar ons omziet. Daar zal het vanmorgen ook om gaan in de prediking. Heere, wel zalig hij die in der boze raad niet wandelt, nog op pad der zondaar staat. Wanneer dat zo mag zijn, Heere, dat we rekening houden met uw woorden, met uw geboden, dan is dat uw genade, dan is dat uw zegen. En dan danken wij u, Heere, dat u ons in ons leven wilt leiden en dat u ons ervoor bewaart dat we al te zeer ons slecht gedragen in dit leven. Heere, dat we blijmoedig dag en nacht uw woorden bepeinzen en herdenken en die ook ijverig betrachten zullen. Als ons gebed, Heere, dat u ons daarin met uw Heilige Geest wilt helpen. Want zonder u kunnen we dat niet. Zonder uw Heilige Geest ook niet. We kunnen zonder uw Geest, Heere, niet eens goed luisteren. En daarom bidden wij u of u vanmorgen bij ons wil zijn met uw Geest, dat u ons hart wilt openen voor uw woord en uw woord voor onze harten, opdat het elkaar mag ontmoeten en dat het tot een vruchtbare ontmoeting mag komen, Heere, opdat wij daarin iets van uw grootheid en van uw heerlijkheid mogen ontdekken. En bidden u, wilt u met uw Geest, Heere, zo zijn wanneer we de schriften mogen openen en daaruit mogen lezen en daar ook in de verkondiging met elkaar over na mogen denken, dat wij ons mogen concentreren, Heere, op datgene waar het vanmorgen ook over mag gaan in het bijzonder. Want we kunnen soms zo heel veel meenemen en we begrijpen het, er zullen allerlei redenen voor zijn. We kunnen soms zoveel meenemen naar de kerk en dat kan ons soms ook wel hinderen in het luisteren. We worden als het ware geblokkeerd of in beslag genomen door al onze bezigheden die we hebben. Heere, wilt u ons vrij maken, bevrijden, zodat wij in vrijheid uw woord mogen horen, dat we dat ook op mogen nemen, omdat wij het in de praktijk weer uit zullen mogen werken. Heere, we bidden u zo een zegen ook voor de mensen in de kerk vanmorgen. We bidden u voor hen die met ons meeluisteren, die op welke wijze nu of ook later nog met ons verbonden zullen zijn. En we willen u ook bidden, Heere, voor die mensen die wellicht niet met ons verbonden zullen raken, omdat ze eigenlijk nooit nadenken over de kerk en over geloven en over u en over de Heere Jezus en over de Heilige Geest. Heere, wij bidden u dat wij als christelijke gemeenschap, als christelijke gemeente, een lichtend licht en een zoutend zout mogen zijn, om zo ook anderen nog weer te bereiken, opdat het licht van uw genade meer en meer zichtbaar zou worden. Dat uw koninkrijk zou uitbreiden, Heere, en dat er meer en meer lof zal zijn op deze aarde, vanwege uw grote daden, vanwege uw wonderen, vanwege uw genade in Christus Jezus. Heere, wees zo met ons, zegen ons zo in deze dienst. Doe het nog, uit genade, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we mogen vanmorgen met elkaar lezen twee gedeeltes voor u. Allereerst uit Genesis 16. Het eerste Bijbelboek, Genesis 16. Het is, als u een Bijbel bij u heeft, is het goed om mee te lezen. Het is een mooi verhaal. En als ik zeg verhaal, dan moet u verstaan geschiedenis. Want een verhaal, dat kan niet gebeurd zijn. Maar een geschiedenis is gebeurd. Dus als ik verhaal noem, bedoel ik geschiedenis. Genesis 16, als eerste. En de tweede schriftlezing is uit Johannes 1. Nieuwe Testament, Johannes 1. Eerst lezen we met elkaar uit Genesis 16. Maar Sarai, de vrouw van Abram, had hem geen kinderen geschonken. Nu had zij een Egyptische slavin van wie de naam Hagar was. En daarom zei Sarai tegen Abram: zie toch, de Heere heeft mijn baarmoeder gesloten, zodat ik geen kinderen kan krijgen. Kom toch bij mijn slavin. Misschien zal ik uit haar nageslacht krijgen. En Abram luisterde naar de stem van Sarai. En toen nam Sarai, de vrouw van Abram, Hagar, de Egyptische, haar slavin, nadat Abram 10 jaar in het land Canaan gewoond had, en gaf haar aan Abram, haar man, als vrouw voor hem. En hij kwam bij Hagar en zij werd zwanger. En toen zij nu zag dat ze zwanger geworden was, was haar meesteres in haar ogen verachtelijk. En toen zei Sarai tegen Abram: de verantwoordelijkheid voor het onrecht dat mij wordt aangedaan ligt bij jou. Ik heb jou zelf mijn slavin in je schoot gegeven, maar nu zij ziet dat ze zwanger is geworden, ben ik in haar ogen verachtelijk. Laat de Heere oordelen tussen mij en jou. En Abram zei tegen Sarai: zie, jouw slavin is in jouw macht. Doe met haar wat goed is in jouw ogen. En toen vernederde Sarai haar, zodat ze bij haar wegvluchtte. De engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn, bij de bron aan de weg naar Sur. En hij zei: Hagar, slavin van Sarai, waar komt u vandaan en waar gaat u heen? Ze zei: ik ben op de vlucht voor mijn meesteres Sarai. Toen zei de engel van de Heere tegen haar: keer terug naar uw meesteres en onderwerp u aan haar gezag. Verder zei de engel van de Heere tegen haar: ik zal uw nageslacht zeer talrijk maken, zodat het vanwege de menigte niet geteld kan worden. Ook zei de engel van de Heere tegen haar: zie, u bent zwanger, u zult een zoon baren, en u moet hem de naam Ismaël geven, omdat de Heere uw verdrukking gehoord heeft. En hij zal zijn een wilde ezel van een mens, en zijn hand zal tegen allen zijn, en de hand van allen tegen hem. En hij zal wonen tegenover al zijn broeders. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: u bent de God die naar mij omziet. Want zij zei: hier heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft. En daarom gaf men de naam aan die put, de put Lachai Roi. Zie, hij ligt tussen Kades en Beret. En Hagar baarde een zoon bij Abram, en Abram gaf zijn zoon, die Hagar gebaard had, de naam Ismaël. En Abram was 86 jaar oud toen Hagar Ismaël bij Abraham baarde. Zover het eerste gedeelte. Tweede schriftlezing is uit Johannes 1. Wilde ik lezen vanaf vers 44. Johannes 1 vanaf vers 44. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea. En hij vond Filippus en zei tegen hem: volg mij. En Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. En Filippus vond Nathanael en zei tegen hem: wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft, en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem: kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem: kom en zie. En Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem: zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. En Nathanael zei tegen hem: van waar kent u mij? En Jezus antwoordde en zei tegen hem: voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. En Nathanael antwoordde en zei tegen hem: Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus antwoordde en zei tegen hem: omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u allen, van nu af zult u de hemel geopend zien en de engelen van de hemel opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Zover de lezing uit dit gedeelte. We mogen in de dienst van de verkondiging stilstaan in het bijzonder bij vers 13 uit Genesis 16. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam, u bent de God die naar mij omziet. Want hij zei, heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft. We hopen daaruit het woord te verkondigen. We zingen nu uit lied 237, het eerste en het derde vers, zoals dat aangegeven staat op de weekbrief. Gemeente, na de verkondiging zingen we uit Psalm 42, vers 3 en 5, zonder dat dat nader wordt aangekondigd. Psalm 42, vers 3 en vers 5. En zij gaf de Heere die tot haar sprak de naam: U bent de God die naar mij omziet. Want hij zei: Heb ik hier dan hem gezien die naar mij omgezien heeft? Geliefden in onze Heere Jezus Christus, gasten vanmorgen misschien in ons midden, luisteraars thuis, samen zijn we gemeente des Heren. Opeens zit je in de woestijn. Hoe is Hagar daar nou in die woestijn terechtgekomen? Nou, dat is een lang verhaal. Wij zullen daar vanmorgen iets van zeggen, want als je het verhaal volgt, ja, dan zou je er een boek van kunnen schrijven. Hagar. Zo kan het dus gaan in het leven, hè? Dat kunnen we er ook al van zien. Want je had het allemaal mooi op de rit. Het was allemaal zoals het was. En het ging allemaal zoals het ging. En je had dat zelf ook niet verwacht, dat je zomaar in die woestijn terecht zou kunnen komen. Het ging juist zo goed. En dan opeens, dan loopt het helemaal anders in je leven. En dan zit je zomaar in de woestijn. En je denkt, hoe kan dat nou? Wat is er gebeurd? Hagar, Agar, dat betekent zoiets als, dat is niet helemaal duidelijk, maar dat betekent zoiets als op reis, op de vlucht. Nou denk ik, is dat er nou later zo die betekenis aangegeven? Maar het is eigenlijk wel heel toepasselijk. Vindt u niet? Hagar op reis, op de vlucht. Zij is een Egyptische slavin. Zij komt oorspronkelijk uit Egypte. En wie weet, dat weet ik ook niet, maar als je zo deze geschiedenis leest, dan ga je erover nadenken. Dat hoop ik dat u en dat jullie dat ook doen. Je laat die geschiedenis naar je toe komen. En toen dacht ik, het zou zomaar kunnen dat de farao dit meisje aan Sarai gegeven heeft, toen Sarai een poosje bij de farao in de harem is geweest. Zoals we daar iets van kunnen lezen in Genesis 12. Maar duidelijk is dat allemaal niet. Hoe dan ook, Hagar, dat meisje, dat wordt een speelbal in de handen van Sarai en Abraham. 10 jaar wonen zij nou in het beloofde land en 10 jaar geleden hebben zij die machtige belofte gekregen dat God hun nageslacht, hun kinderen zal geven en dat hij het volk groot zal maken en dat de nakomelingen van Abraham en Sarai het land Kanaan in bezit zullen nemen. Had God beloofd. En nu? En 10 jaar verder. En ze worden ondertussen wel steeds ouder. Abraham is inmiddels 85. Ik bedoel, wat, hè? Wat wil je? Sarai is 75. Ja. Kijk, ik bedoel, om dan te blijven geloven dat je ooit nog eens samen een kind zult krijgen, zoals God gezegd had, moet je wel een groot geloof hebben, toch? Moet je wel een groot geloof hebben. Want dat is natuurlijk onmogelijk. Ja, Abraham heeft die belofte gekregen. Heel zeker. Dat is absoluut waar. En ja, God heeft het misschien, zou God het niet anders bedoeld hebben dan? En Abraham en Sarai, ze zullen er ongetwijfeld met elkaar wel eens over gepraat hebben. Ze hebben het toch wel goed begrepen. Wat had hij nou gezegd, Tom? Of is er misschien iets anders aan de hand waardoor de Heere nou, het anders doet op dit moment, dat het toch niet doorgaat? Ze hebben er beide geen weet van. Nou heeft Sarai een idee. Een idee overigens, want als we dat zo lezen, dan kan ik me voorstellen, nou u dat nou en jullie dat vanmorgen zo horen, dat je denkt, ja, dat is me nou toch ook wat, hè? Dan op een gegeven moment lukt het niet tussen een bepaalde man en een bepaalde vrouw. Dan nemen we er een. Hè? Dan kijken we toch best wel een beetje vreemd tegenaan, hè? Kijk, hè? Nou, in die tijd was dat helemaal niet vreemd. Dat was eigenlijk bij de wet al geregeld in die tijd. In de wetten van Hammurabi, daar wordt die hele gang van zaken al precies omschreven. Als er een man en een vrouw samen geen kinderen kunnen krijgen, dan kan die vrouw bij wijze van spreken haar slavin naar voren schuiven. En als die man dan bij die slavin een kind verwekt, dan geldt dat kind niet als een onecht kind, maar als een eigen kind van die vrouw. Dat was bij de wet geregeld. Voor ons is dat vreemd, dat snap ik wel. Maar voor die begrippen daar was dat gewoon. Nou goed, Sarai had gezegd tegen Abraham, zullen we dat doen dan? Zullen we dat dan doen? Wij moeten toch maatregelen nemen, Abraham. Want, of denk jij dat het allemaal nog wel goed komt? Ja, dan zie ik die oude Abraham daar zitten. En ja, hè? Nee, dat denk ik eigenlijk. Ik denk het eigenlijk ook niet meer. Nee, zegt Abraham. Ik denk dat ik het zo goed begrijp, weet je niet? Ik snap het wel. Hoe gaat dat dan? Ja, en dan zegt Abraham, nou ja, dat is goed. Hè? In de verhoudingen van die tijd allemaal heel begrijpelijk. En toch, gemeente, zit hier een bron van ontzettend veel ellende. Want Abraham en Sarai, zij kunnen het samen niet opbrengen om te wachten op de beloften dat God zijn belofte aan hen waar zal maken. Maar dat hij dat ook doet op zijn tijd. En laten we maar heel eerlijk zijn, geloven is ook vaak ongelooflijk moeilijk. Tegen alles in vasthouden aan God en aan het woord van God en aan de beloften van God, dat is ongelooflijk moeilijk. Zomaar een paar voorbeelden. Je weet dat er zegen op rust wanneer je eerlijk in het leven staat. Eerlijk bent in je zaken, wanneer je eerlijk bent in je financiën, wanneer je eerlijk bent in je afspraken. Maar de problemen groeien je boven het hoofd. En als er dan de verleiding is om even net niet helemaal eerlijk te zijn, snap je wat ik bedoel? Een kleine bypass. Allemaal niet slecht bedoeld, maar het komt net iets beter uit. Wees dan maar eens standvastig. Wees dan maar eens standvastig. Of je weet heel diep in je hart dat je de weg die je nu gaat, dat dat eigenlijk geen goede weg is. Het succes sleept je mee. Succes in de sport of succes in je werk. Het gaat goed met de zaak. Je bent er verschrikkelijk druk mee. Je weet, ik moet eigenlijk daar een keer mee stoppen. Want anders schiet het er helemaal bij in. Maar dan denk je, nou toch maar niet. Want het zou nu toch wel een heel ongelukkig moment zijn om te stoppen. En dat, ik moet het doen, maar ik doe het later. Waar ik het iets beter over zie. Heb je dat nooit? Dat soort ideeën, hè? Is mij wel eens overkomen. Of je weet eigenlijk heel goed dat de weg die God met je gaat, dat dat de enige goede weg is. Maar je staat alleen. En zelfs je eigen man of je eigen vrouw, die heeft er niks mee. Met het geloof en met het leven met God. Of je bent alleen. En je moet altijd maar weer jezelf als het ware opbeuren, opnemen om naar de kerk te gaan. Of om te bidden of om de Bijbel te lezen. En je weet heus wel dat dat de beste weg is. Maar dat lukt zo vaak niet. Kijk, Abraham en Sarai, die willen heus wel, echt wel, vertrouwen op de belofte van God, zeker, maar het is moeilijk. Dat lukt even niet. Geloven druist ook vaak regelrecht tegen je verstand in. En tegen wat je allemaal in het leven overkomt. En de mensen om je heen, die kunnen dan soms ook van alles zomaar zeggen, waardoor je denkt, ja, eigenlijk hebben ze wel gelijk. Ben ik nou zelf niet een beetje dom bezig om tegen de klippen op te vertrouwen op God? Heb je dat nooit, dat die strijd oplevert in het geloven? En ja, dan vraag je jezelf soms af, en wat levert me dat dan op, hè? Je moet het ook allemaal nog maar eens afwachten. En zo gaat Sarai voor de bel. En zo gaat Abraham voor de bel. En zo gaat Hagar voor de bel. Ja, ook Hagar, hoewel ze helemaal geen stem heeft. Over haar wordt beslist. En nou ja, zo is dat gegaan. En ja, dan is ze zwanger geworden. Hagar op reis, op de vlucht. En op die reis van haar leven, altijd slavin, altijd ondergeschikt, is zij op een of andere manier ineens belangrijk geworden. Ze had nooit wat betekend, ze was nooit belangrijk geweest, maar nu in één keer was zij belangrijk geworden. Want ze is zwanger van de grote baas. En mevrouw Sarai had nooit een kind gehad. En Hagar loopt rond met haar neus in de lucht en de buik vooruit. En uit de ooghoeken kijkt ze minzaam neer op Sarai. En Sarai ziet het wel. Razend is ze op haar. En op een goed moment gaat ze naar Abraham en zegt tegen Abraham: heb je dat gezien, Abraham? Heb je dat gezien wat Hagar doet? En hoe ze loopt te kijken. Dat is jouw schuld, Abraham. Heb je nou, hè? Dan gaat er iets niet goed. Jij hebt het gedaan. Ja, je krijgt het trammeland door. Dat is jouw schuld, Abraham. Omdat ze zwanger is van jou, kijk ze op mij neer. En dan zie ik daar die man, Abraham, 85 jaar. En dat hij als het ware met de handen omhoog staat. En denk, ja, wat moet ik hier nou weer aan doen? Hè? Hoe moet je dat nou weer oplossen? Want je rolt zo van het ene probleem in het andere. En Abraham zegt, moet je eens goed luisteren, Sarai. Weet je, het is jouw slavin. En jij mag doen wat je met haar wil. Dat is ook een beetje afschuiven, denk ik wel eens een beetje. Hè? Abraham, je had je verantwoordelijkheid misschien ook moeten nemen, maar dat is dat makkelijk. Het is jouw ding, werk jij er maar mee af en dan doe jij maar wat goed is. En de volgende morgen wordt Hagar voor het oog van iedereen vernederd. Want ja, als Sarai het zelf mag zeggen, dan laat ze het er niet bij zitten natuurlijk. We weten niet precies wat er gebeurd is, dat wordt hier niet verteld. Maar Hagar is in ieder geval wel ten einde raad, want het gaat zo niet goed. Dat loopt zo uit de hand, zou je kunnen zeggen, dat Hagar vastbesloten is, ik ga hier weg, ik wil hier niet blijven, ik kan hier niet blijven, dan liever de woestijn in, sterven van de dorst, dan hier nog langer te wonen bij die mensen waar ik niet getolereerd word, die niet met mij omgaan zoals het hoort. Houdt er geen mens vol? Straks zal ze mij nog doden. En daar zit ze dan, 100 kilometer verderop, in de woestijn op weg naar Egypte, op weg naar een vaderland, alleen, wanhopig, zwanger. Dat is nou het resultaat van die ene verkeerde keuze, zou je kunnen zeggen, van Abraham en Sarai. Die ene verkeerde keuze, die misschien ook nog wel in de lijn van wat men toen deed en kon ligt. Die ene keuze die verkeerd is, dat is net een wissel van een trein. Ja, die gaat maar een klein beetje om, maar uiteindelijk kom je op een totaal ander punt uit. En dat is ook de realiteit van ons leven, gemeente. Het lijken soms zulke kleine, onbetekenende keuzes te zijn die we maken moeten. Maar heb je wel eens nagedacht over de gevolgen daarvan? De keuze van je partner. De keuze van je studie. De keuze van de school voor je kinderen. De keuze waar je gaat wonen. Andere keuzes. Die hebben niet alleen gevolgen voor jezelf. Ook, dat ook. Maar ook voor anderen. En Abraham en Sarai, zij hebben de keuze gemaakt. Het was hun keuze. Om niet langer te wachten op God. En wat is het resultaat? Nou, kijk nou eens in deze geschiedenis. Trammeland in de familie. Abraham en Sarai niet op één lijn. Hagar de woestijn in. Zal ze ooit Egypte nog halen? Of zal ze omkomen onder de brandende zon? Soms weet je het zelf niet. Hoe ben ik nou in die situatie terechtgekomen waarin je zit? Dan heb ik het wel eens over met mensen. Hè? Als ze in de problemen zijn geraakt. Hoe is dat nou gekomen? En dan kijk je zo eens terug. En dan, ja, dan word je ook altijd niet vrolijk van, hoor. Hoe is dat nou gekomen? Ja, zeg je dan. Ja, dat is gebeurd. Zo is het gegaan. En achteraf. Ja. Maar hoe wordt het nou verder? Deze geschiedenis, die leert ons na te denken over God. Zie vers 7. En de engel van de Heere vond haar bij een waterbron in de woestijn. Dat staat daar. De engel van de Heere vond haar. Heb je dat gezien? Dat er staat zo met die woorden. En wanneer vind je iets? Je vindt iets als je naar iets zoekt. De engel van de Heere is op zoek geweest naar Hagar, heel bewust. En wie is dat nou, die engel van de Heere? Nou, dat is niet zomaar een engel, nee. De tekst die spreekt heel nadrukkelijk over de engel van de Heere. En die engel van de Heere, en hier ook in de HSV die ik lees, staat die met een hoofdletter geschreven. Dat betekent dat de exegeten daarachter iemand anders dan een gewone engel verstaan. Die engel van de Heere, die komen we op verschillende plaatsen tegen in het Oude Testament. En elke keer als dat gebeurt, dan ontdekken mensen plotseling, ik heb niet met een mens te maken, zelfs niet met een engel, maar ik heb te maken met God zelf, met de levende God. Soms komt God zelf naar beneden. Soms komt hij zelf naar de aarde in de gedaante van de engel van de Heere. Is het dan een wonder dat heel wat mensen in de loop van de tijd gedacht hebben bij die engel van de Heere, zou dat misschien niet een voorverschijning zijn geweest van de Heere Jezus? Is dat misschien niet Jezus zelf geweest? Zo wordt dat wel eens uitgelegd. Het staat er niet, we krijgen er ook niet een exact antwoord op, maar het is een heel oud-christelijke gedachte. De engel van de Heere vond haar. Hij was uitgezonden uit de hoge hemel, heel specifiek voor deze Egyptische slavin. En daar kan ik ook van onder de indruk raken. Een indrukwekkende gedachte als je daarover nadenkt. Deze vrouw, Hagar, ze hoorde niet bij de familie van Abraham. Ze hoorde niet bij die mensen waarover God zijn zegen had uitgesproken. Zij is een slavin. Zij telde eigenlijk helemaal niet mee. Ze komt uit een heidens volk. Maar God is niet alleen de God van Abraham en de God van Sarai, maar dat is ook de God van Hagar. De God van Abraham, dat is niet een stamgod, een God van één groep, maar hij is de schepper van de hemel en van de aarde. Hij is de God van ieder mens. Laten we dat vanmorgen in ieder geval ook opnemen. Zoals God ook vandaag de dag niet de God is van ons, zoals we hier in de kerk zijn, omdat we naar de kerk gaan. Maar hij is ook de God van die mensen die af en toe eens een keer komen. Of van die mensen die nooit komen. Dat zullen die mensen niet zeggen. Maar hij is wel de God van die mensen. Zijn liefde gaat uit naar iedereen. En hij biedt ook iedereen in Jezus Christus zijn liefde aan. Dat is onze God. Hagar is zo kostbaar in Gods ogen dat hij als het ware speciaal voor haar in menselijke gedaante op de aarde naar haar op zoek gaat. Dat is geweldig, deze God die dat doet. En de engel des Heren vond haar. Wat staat er in Johannes 1 vers 44? De volgende dag wilde Jezus naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus. Dat is toch wat de Heer Jezus ook doet. Hij zoekt en hij vindt. Want hij is de goede herder. Hij is op zoek. En zo laat hij ook zien wie God is. God is altijd op zoek. Ook vandaag. God zoekt altijd wat verloren is. God zoekt altijd wie verdwaald is. God zoekt altijd wie er eenzaam is. En misschien wel bij een bron in de woestijn is. God is altijd op zoek naar ieder mens. En God zoekt zo ook ons, jou, u, mij. Zijn we ons dat bewust? Dat God speciaal voor u, voor jou, naar deze wereld kwam. Om ons te zoeken. Opdat hij ons zou vinden. Gaan ons dan niet verstoppen. Nee, zegt u, nee, dat weet ik ook wel, natuurlijk, snap ik wel. Ik ben christelijk opgevoed, ik weet het allemaal wel. Wat dat betreft vertelt u mij niks nieuws. Nee, dat zal wel, maar geeft u God ook toegang? Laat u zich inderdaad vinden. Of is dat maar voor een heel klein beetje, hè? Alleen zondags een beetje. En maandag en dinsdag enzovoort, daar moet u niet over praten. Is hij alleen de Heere God over uw woonkamer? Of ook over uw werkkamer? En over je slaapkamer? Weet je gemeente, u en jullie, God zoekt je. Hij zoekt je hart. Hij zoekt je ziel. Hij zoekt je helemaal. Hij zoekt je met hart en ziel. God heeft mij in het oog. Hagar, slavin van Sarai, waar vandaan kom je en waar gaat u naartoe? Natuurlijk, de engel van de Heere, die weet dat al. Maar nu moet Hagar het zelf ook gaan ontdekken dat hij alles weet. Dat hij met God, dat ze met God te maken heeft. Hij blijkt alles al te weten. Alleen nu komt het, nou zegt die engel van de Heere, ga terug naar uw meesteres. Ja, dat is, nou, dat, daar had ze zelf niet voor gekozen. Dat is natuurlijk best wel vervelend, dat hij dat nou zegt. Stel je onder haar gezag. Dat is niet gemakkelijk. Het is nooit gemakkelijk, gemeente, om terug te gaan. We hebben er misschien hele nare ervaringen in om terug te gaan. En dat willen we niet. De Heere God laat ons nooit teruggaan zonder zijn belofte. Ik wil dat u dat ook weet. En hij zegt tegen Hagar, ik geef je een belofte, je zult een zoon baren en je moet hem de naam Ismaël geven, want dat betekent God luistert. Een spannende gedachte, hè? Dat wanneer je je zoon ziet lopen, je kind ziet, God luistert. Elke dag, als je kind ziet, God luistert. Dat moet ze leren. En God hoort, waarom? Omdat hij jouw verdrukking heeft gehoord. En Ismaël zal een wilde ezel van een mens zijn, altijd aan het zwerven, altijd in conflicten met anderen, maar jouw nageslacht zal zeer talrijk zijn. En als Hagar dat hoort, dan gaat het tot haar doordringen. Deze man met wie ze in gesprek is, dat is niet zomaar een mens. Dat zijn de woorden van God zelf. En zij gaf de Heere die tot haar sprak. Ze had hem door. De Heere die tot haar sprak de naam. U bent de God die naar mij omziet. En het moet Hagar denk ik wel gaan duizelen. Al die verwikkelingen die begonnen met die verkeerde keuze van Abraham en Sarai om niet op God te vertrouwen, maar zelf actie te ondernemen. Al die verwikkelingen, die neemt God in zijn plan op en hij gaat ermee verder. En zij, Hagar, die voor Abraham en Sarai maar een instrument is, een middel, een heidenslavinnetje waar je mee kan doen wat jij wil. Zij, Hagar, wordt opgenomen door de Allerhoogste God, opgezocht. U bent de God die naar mij omziet. Stom verbaasd en onder de indruk van alles blijft zij achter. Heb ik hier dan hem gezien, die naar mij, Hagar, verwonder je er maar over, die is het, want hij ziet naar je om. En ze kan er helemaal niet bij. Zij die een Egyptische is. Zij die als het ware overal buiten staat. Zou die hoge God dan haar zien en kennen? En ze kijkt om zich heen. En ja, ze zegt, deze plek moet een bijzondere naam krijgen. Bron Lachai Roi. Bron van de levende die mij ziet. Lachai. Leven. Dat zal de naam zijn. En na die ontmoeting gaat Hagar op weg terug naar Hebron. Terug naar Abraham en naar Sarai. En zij vertelt haar verhaal en Abraham gelooft haar. En dat blijkt uit de naam die Abraham overneemt voor dat kind Ismaël. God hoort. En Hagar gaat op weg terug naar het gewone leven. Maar ze gaat wel anders terug. Want ze heeft de meest grootste en indrukwekkende ontdekking gedaan die een mens kan doen. God heeft mij in het oog. De Heer heeft mij gezien. En onverwacht ben ik opnieuw geboren en getogen. Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht. Hij gaf mijn levend hart en nieuwe ogen. En zo komt hij steeds met stille overmacht. En zo neemt hij voor lief mijn onvermogen. Wat een machtig woord mogen we vanmorgen wat dat betreft ook horen. God houdt ons in het oog. En hij ziet ons al voordat wij hem zien. Hoe ging het verder met Filippus? Filippus werd gevonden door de Heere Jezus. En hij ging weer naar zijn vriend Nathanael, die heerlijk onder de vijgenboom lag. En Nathanael, kom mee, we hebben de Messias gevonden. Jezus uit Nazareth. Maar Nathanael is sceptisch. Kan er uit Nazareth iets goeds komen, zegt hij. Afijn, hij gaat mee. Gaat toch mee en is meteen onder de indruk van Jezus. Hoe kent u mij? En dan zegt Jezus, voordat Filippus u riep, zag ik u zitten onder de vijgenboom. God heeft ons in het oog. Hij ziet ons zitten. Of je nou in die put zit, bij die put zit, of je ligt lekker onder je vijgenboom en het gaat fantastisch. God ziet ons zitten. Hij ziet ons allemaal zitten. En het maakt hem niet uit waar we zijn. Soms wordt dat even heel pijnlijk duidelijk. Zoals enkele weken geleden, wanneer we misschien nog weer een ogenblik stilstonden bij die slachtoffers van die ramp MH17. U herinnert zich ongetwijfeld nog die rouwauto's in een lange rij over de A2 naar Hilversum. Diep indrukwekkend. God heeft ons op het oog. Wat is dat woord uit de Bijbel troostend? Dat geeft, dat besef je weliswaar niet altijd, misschien wel jarenlang niet, maar dan opeens, dan mag je het zien. En verwonderd stamel je als Hagar, heb ik nou echt hem gezien, die naar mij heeft omgezien? God zegt, kom nou, wees niet bang, ik ben er, waar jij ook bent. Hoe je er ook aan toe bent. Ik hou jou in het oog. Ik hou jullie in het oog. En ik hou de mensen om de kerk heen in het oog. En zelfs de mensen buiten de kerk. Alles is klaar. Ik wacht alleen tot jij doet wat ik van je vraag. En tot jij komt. Amen. Gemeente, laten we samen danken en bidden. En we mogen vanmorgen ook in het bijzonder voorbeden doen voor een aantal zieken in onze gemeente. We denken aan mevrouw Jopie Vermeer van de Bogert. Ze is op de schakelafdeling van het Vrijthof. We denken aan mevrouw van Tongeren Koedam. Ze is weer thuisgekomen. Ze was in het Rivierenland ziekenhuis. We denken aan mevrouw Jansen van den Hatert van de Lindenhoflaan. Ze moest in de afgelopen weken een operatie ondergaan in het ziekenhuis Rivierenland. En daar is ze dan ook opgenomen, maar ze is inmiddels weer thuisgekomen. En we leven ook mee met broeder Adriaan Bos. Hij kwam uit het ziekenhuis, maar het wordt allemaal wat moeizaam. We leven mee met de ouders en familie van Gerco en Renda Romein Arens. Ze mochten deze week een kindje ontvangen, geboren op 30 juli 2015, een tweeling. En ze heten Jolie en Lynn. Jolie en Lynn. We willen ze namens onze gemeente ook van harte geluk wensen bij deze zorg aan hen toevertrouwd. We danken met de Paul en Lunette Bennink van Inge, landwetering 14... Ze zijn 27 juli, waren ze 25 jaar getrouwd. Hartelijk gefeliciteerd, God zegen voor de toekomst. En ook met hen danken. Laten we zo Gods aangezicht zoeken en hem ook danken dat hij ons kennen wil. Genadig en getrouwe God, Vader in de hemel, groot van goede tierenheid, groot van liefde bent u, dat u ons kennen wilt inderdaad, dat u weet wat we nodig hebben. En dat u ons in uw opzoekende liefde en genade nabij wilt zijn. Zoals we dat vanmorgen ook uit de geschiedenis van Hagar hebben mogen opmerken, Heere, hoe u ook haar gevonden hebt bij de put. Ze was eigenlijk steeds verder van huis afgedwaald. Bijna ook letterlijk. Tot u haar teruggehaald heeft. En dat is eigenlijk wat u zo vaak ook tegen ons zegt. Terug, terug naar de bron, terug naar waar ik u zegenen zal. Terug naar waar u het geluk hervinden zult. Maar we vinden het vaak zo moeilijk, Heren. Want we durven niet terug, of we kunnen niet terug, of we schamen ons. Heren, wilt u ons met uw Heilige Geest nabij zijn? En wilt u ons alstublieft nog meer opzoeken. Waar we ook zijn. Of we nou onder onze vijgenboom zitten. En we hebben het fantastisch goed. En we denken, nou dat kan toch nooit. Kan er uit Nazareth iets goeds komen immers. Of we zijn bij de put. Of misschien wel in de put. Heren, we bidden u. Wilt u ons genadig aanzien in de Zoon van uw liefde. De Heere Jezus Christus. Wilt u ons als het ware ontmoeten, Heere. Om ons zo ook bemoedigen. En als het ware bij de hand te nemen. Opdat we het met u zullen wagen. En Heere, dan hebben we ook gezien in dit gedeelte aan het leven van Abraham en Sarai. Hoe kleine beslissingen, misschien ogenschijnlijk kleine beslissingen. Hoe die grote gevolgen kunnen hebben. En soms denken we wel eens, Heere, wanneer we dat verhaal nog goed gelezen hebben. En we kijken van dag te dag naar het Midden-Oosten. En we zien wat de nakomelingen van Ismaël en de nakomelingen van Isaac met elkaar beleven. Is dat niet precies het? Is dat nou niet precies wat u daar geschreven hebt? Zo lang van tevoren. En we zien vandaag dat u genadig bent. Dat uw volk weer mag wonen. En we bidden u, Heere, dat het daar vrede mag hebben. Maar niet alleen Israël, maar ook de nakomelingen van Ismaël. Niet alleen Israël, maar ook de nakomelingen van Ismaël. Dat ze vrede mogen hebben in het kennen van uw naam, Heere. Opdat iedereen de knieën zal buigen voor de Heere Jezus Christus. Dan zal het vrede zijn. Dan zal het vrede worden, ook in het Midden-Oosten. Dan zal het vrede worden wereldwijd. Want dat is precies hetzelfde wat hier moet gebeuren. Heren, we dragen deze wereld aan u op. In al haar nood, in al haar moeite, in al haar onvolkomenheid. Wat een oorlog, wat een geweld is er dikwijls niet zichtbaar. Heren, het gaat niet goed met ons. En daarom dragen wij elkaar op aan de troon van uw genade en bidden u. Ontfermt u zich over uw wereld. Ontfermt u zich over de mensen. Heren, open onze harten. En verbind ze in uw genade aan u. Zo willen wij u bidden, Heren, voor de zieken in de gemeente. We hebben de namen genoemd van hen bij wie er zorgen waren. Grote zorgen ook soms. We leggen ze aan u, voor uw voeten neer, Heren. Ontfermt u zich over hen, schenk genade. Maar geef ook dat geloof en dat vertrouwen dat u gericht bent op het leven. En dat u daarom zegt terug naar het beloofde land. Terug naar de belofte die gegeven is. Ik zal met u zijn al de dagen tot aan de voleinding van de wereld. Heren, dan leven we niet zonder hoop in deze wereld. Wij bidden u en danken u, Heren, daar waar blijdschap en vreugde ervaren mocht worden in het leven wat u gegeven hebt. En daarbij hebt u ook leven willen sparen. Heren, we danken u wanneer mensen de band van het huwelijk mogen ervaren met geluk van zoveel jaren. Wij danken u, Heere God, wanneer wij als gemeente, wie we ook zijn, groot of klein, dat we aan u verbonden mogen zijn en dat we vanmorgen hier mochten zijn met elkaar. We danken u, Heere, dat u ons nog niet loslaat in uw ontferming. Geef ons zo een fijne zondag verder en een goede week er ook achteraan, Heere, opdat we alle dagen mogen ervaren. En deze God, die we vanmorgen hebben horen verkondigen, dat is nou onze God. Heere, groot bent u, zeer te prijzen, te aanbidden. Wij danken en loven u, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst der offeranden. En de doeleinden daarvoor zijn u aan het begin van de dienst meegedeeld. Stichting De Hoop in Dordrecht, kerkrentmeesters en bijstandpastoraat. Op de zendingsbus alsjeblieft niet vergeten. We willen dat graag van harte bij u aanbevelen. We zingen daarna uit Psalm 150 het eerste vers. Dat zal onze slotzang zijn. Psalm 150 vers 1. U zag broeder van Blijdeveen naar boven komen. Die zegt, Joop, u vermeerde ze de kerk. Voor het eerst weer. Nee? Hoort u het? Ja, het komt even niet over. Maar Jopie Vermeer is weer in de kerk voor de eerste keer nadat het lange tijd... Nou, die revalidatie, dat moet nog wel weer verder gaan, maar fijn dat ze er weer is. Tweede opmerking. Hulp gevraagd staat er op mijn briefje. Ook op die van u. De boekjes van de vakantie Bijbelweek liggen in de kleine zaal van het Baken op straat gesorteerd, klaar voor verspreiding. Zegt u dat iets? Dan weet u wat u moet doen. Gaat u heen in vrede. Draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.